Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zondagavond 20 juni 2021, de dag van Timo Roos op het NK wielrennen in het woeste Drenthe. Live vanuit ons digitale telefoongesprek is dit een emergency podcast van de Rode Lantaarn.
Op zijn tandvlees rijdt de nummer 3 van een jaar geleden toch nog weg. Timo Roos op aangeven van zijn ploeggenoot Mike Teunissen. Roos is gezien, de anderen kijken naar elkaar, de ploeggenoten houden de deur dicht en dan is het eindgoed, al goed. Het leek onderweg heel anders te verlopen. Timo Roos redt de meubelen van Jumbo-Visma. En hij wordt zeer terecht de nieuwe Nederlands kampioen in een krankzinnige finale.
I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Jonne, Willem, onze eerste emergency podcast.
Ja.
En, hoe voelt dat?
Nou, onwennig. Ja. Maar ook vreugdevol na de afloop van het NK vandaag.
Ah, wel lekker. Ik lig in bed. de kans dat ik in slaap val is aanwezig. Ik heb weinig geslapen vannacht.
Dus, ben je weer op de Jägertrein gestapt?
Nee, was het maar zo'n feest. Het was de babymelk niet willen slapen trein. Dat was ook een matige trein hoor, kan ik je zeggen.
Dus je hebt, heb je wel een koersdutje kunnen doen dan?
Ik heb vrijwel de hele koers gedut, ja. Dat
dat is niet held, dat is niet echt het idee van de koersdutje.
Ja, nee, dat weet ik niet.
Het was wel het hele wielrennen heen te slapen.
Het was wel tijdens de koers, dus wat dat betreft.
Was je wel voor de finale wakker?
Ja.
De finale bedoel ik de laatste 80 kilometer.
Ja, dat niet, maar nee, ik was op kilometer 25 of zo.
Oké.
Kon ik weer, was ik weer bij de pinken. En jullie? Ja,
we zullen proberen om je wakker te houden, Jonne.
Ja, graag.
Maar ik vind het wel leuk. Het is een keer we wilden dit tijdens de tour natuurlijk vaker doen. Zo'n emergency podcast. Voor als er voor Nederlandse ritzegers en dat soort dingen. Misschien ook over Vlaamse ritzegers als we over ons hart strijken. Maar dit moeten we er natuurlijk even mee oefenen. Dus dit is wel, het voelt veilig. Ik vind het fijn.
Ja. Het idee is dus, we hebben gewoon even een heleboel rubrieken schrappen we even. Omdat we dan stand te peden naar onze microfoons toe lopen en dan een emergency podcast op kunnen nemen.
Ja, dus geen postdijver,
zaken komen.
Geen brandweer, geen rectificaties, geen natjes, gewoon een glaasje water.
Dus we zijn in 10 minuten klaar, denk ik.
Ja, precies. Ja. Maar wel sponsors, toch?
Ja, natuurlijk.
Zaken zijn zaken, hè? Kom nou.
Nee, even een paar kleine huishoudelijke dingen. Ten eerste, deze aflevering wordt gesponsord, net als het NK, door de Nederlandse Loterij. Die zich inzetten en belangrijk zijn voor sportief Nederland, maar vooral ook voor wielrennen.
Koning Toto. Juist. Dat mag ik te pas en te onpas zingen, toch?
Zeker.
Ja, zeker.
Okay,
ja.
Chill.
Zolang je Wesley Sneijder erbuiten laat. Is het goed?
Je mag ook je hey, ma, mag je ook gewoon af en toe tussendoor doen.
Ik heb nog wel een lekker verhaal voor de HEMA, maar dat doe ik volgende podcast.
Heel goed.
Ah. Oeh, cliffhanger.
Ja.
Nee, het is vandaag een belangrijke dag voor de Nederlandse Loterij, want zij sponsoren dus het NK. Het NK heet zelfs het Nederlandse Loterij NK wielrennen tegenwoordig. Zie je dat?
Ja, dat staat namelijk overal. Moet ik aan het ontkomen.
Precies.
Nee, wel als je gewoon de hele tijd slaapt.
Dat is waar. Maar dan heb je altijd nog deze podcast, hè, Jonne?
Ja, dat is waar.
Willem, we moeten vandaag Jonne alles vertellen. Okay. Dat houdt ons ook scherp. Maar om vandaag te vieren en om het NK te vieren, mogen wij 5 jaar abonnementen weggeven van de app Fondo. Fondo is de trainingsapp van de KNWU.
Ja, die is echt te gek.
Ja?
Ja, het is heel handig. Wat ze hebben gedaan is, de KNWU heeft natuurlijk superveel expertise op het gebied van trainen en training en dat soort dingen allemaal. En heel allemaal supergoeie experts die alles weten van hoe moet je nou eigenlijk trainen voor wedstrijden of voor gewoon sportieve prestaties. En met dat Fondo hebben ze dat eigenlijk een beetje een soort, hoe zeg je dat? Gedemocratiseerd. Dus nu is het eigenlijk mogelijk om dezelfde type trainingen of de trainingsleer die zeg maar normaal gesproken beschikbaar is voor de toptalenten van het Nederlandse wielrennen, om die ook voor amateurs en zeg maar het niveau daaronder, waaronder ik mezelf reken, te gebruiken. Dus stel bijvoorbeeld, je gaat, laten we zeggen, 2 maanden weet je, ik moet een Franse berg opknallen in 20 minuten. Dan kun je dus met die Fondo-app kun je dus een trainingsprogramma volgen dat jou helemaal prepareert om die 20 minuten beklimming in Frankrijk zo goed mogelijk te doen. En dus ook als je weekendje weggaat met vrienden naar de Ardennen en je wilt niet voor lul staan en op elke berg het laatste aankomen of een prestatie van een duurrit rijden of wat dan ook. Dat is heel leuk. Dus daar kun je die Fondo-app dus heel goed voor gebruiken. Dus je krijgt gewoon zeg maar trainingsprogrammetjes. En volgens mij kun je tegenwoordig zelfs contact hebben met trainers als je dat zou willen. Maar die basisprogramma's zien er echt al top uit. Dus dat is echt wel heel leuk. Als je een beetje, als je iets leuks wil gaan doen met fietsen, is dat echt wel een aanrader.
Oh, vet.
Ja, wil je het eens proberen en wil je kans maken op zo'n jaarabonnement, dan moet je even naar deroodlantaarnpodcast.nl. Daar staat een postje en daar moet je dan op reageren. En dan kiest onze notaris 5 mensen eruit die een gratis jaarabonnement krijgen.
Leuk. Die notaris krijgt nog druk, joh.
KWU Fondo. Je kunt hem ook gewoon downloaden. Ken ook. Het schijnt best wel een succes te zijn. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. Het is echt cool dat de KWU dat doet, zeg maar. Dus heeft iedereen tenminste wat aan.
Wat ik ook wel leuk vond, was dat wij op de redactie kwamen afgelopen vrijdag. Dat hadden we nog niet eens genoemd toen we onze tour voorbeschouwing aan het opnemen waren. Toen had BBB ons Jumbo-Visma fietspompen gestuurd.
Ja.
ik vond het eigenlijk best wel leuk. Ik heb nog nooit een gesponsorde fietspomp gezien. Jullie wel?
Nee.
Nee.
Nee,
ik hoopte alleen wel dat ze ook een zo'n pinnetje erbij hadden gedaan. Want ik wou vandaag mijn bal oppompen. Om even te gaan voetballen. Want dat zat er helaas niet in. Dus het was wel alleen voor fietspompen.
Ja, dat is waar. Dat had je vroeger altijd. Had je dat zo'n lange pin had je nodig.
Ja.
Maar BBB is natuurlijk onze sponsor van het wielervoorjaar. En zijn tegenwoordig ook sponsor van de Jumbo-Visma-ploeg. Leveren dingen als fietspompen.
Ja, dat is best wel handig als je de Tour de France moet gaan rijden. Een fietspomp.
Ja. Ja. Dat is wel gaaf als je dan je fietspomp bent vergeten.
Ja, ik heb hem al geprobeerd op de bakfiets en daar functioneert hij prima op.
Wat ook,
heb jij een elektrische bakfiets, Willem? Ja, hè?
Ik heb een elektrische bakfiets.
Het gaat ook echt goed met jou, hè?
Een man in bonus.
Willem heeft echt elke soort fiets. Je hoeft maar een soort fiets te vragen.
Het is wel waar, ja.
Dat klopt wel, ja.
Heb je ook een eenwieler, Willem? Dat zou ik echt te gek vinden als je op een gegeven moment op een eenwieler naar evenementen komt.
Ja, vrees dat mijn motoriek daar anders over denkt, Jolle. Ik ben niet in de weg gelegd als circusartiest.
Nee, maar
dat jij de hele tijd op je eenwieler al jong lerend door de Marnixstraat rijdt.
Nou, misschien goed om even te zeggen op deze plek dat mocht er een eenwieler sponsor zijn die geïnteresseerd is om Willem een jaar op een eenwieler van een specifiek merk te laten rijden, meld je maar bij ons.
Ja, ja. Graag zelfs.
Ja, ons mailadres is live slow, ride fast. @laurenstendam.nl.
Ik denk dat het andersom is, Willem. Maar ik snap wat je bedoelt.
Zeker. Goed. Zullen we naar de koers gaan?
Ja.
Nou, ik wilde nog één ding zeggen over Jumbo-Visma. Want die zijn best wel slim met sponsordingetjes bezig de laatste tijd.
Die blauwe banden in de Dauphiné. Zit je daar op te azen?
Ja, die vond ik wel heel smooth.
Ja, dat vond ik wel een grappige actie, vond ik dat. Die reden ineens, met blauwe voorwielen, volgens mij.
Zoals overal in Amsterdam iedereen een swapfiets heeft. Want dat is een sponsor toch, van Jumbo-Visma?
Ja, en iedereen herkent die blauwe banden. En ineens reden ze daar een peloton ook mee. Ja. Maar ik ben benieuwd of we dat nog vaker gaan zien. Vond ik wel leuk bedacht. De blauwe banden deden me een beetje denken aan de eend van EF Education. Hoe heette dat ook weer? De street style.
Palace. Skateboardmerk. Ja.
Of de salami shirt van Israel Nation. Ja. Cycling Nation. Ja.
Niet elke PR-stunt lukt, zo blijkt.
Het ruikt altijd lekker als je in een beeld ziet rijden.
Dat is wel zo. Nou ja, goed. We gaan het zien. Mogen we dan nu naar het NK rennen?
Ja, het prachtige NK wielrennen in Drenthe. Willem, kan jij iets vertellen over de koers?
Ja, de vuilnisbelt Daar was het weer. De Col du Vam heet.
Je weet hem wel te verkopen, hoor.
Ja, zeker. Maar het is mooi. Het is, hij wordt ieder jaar mooier, die vuilnisbelt. En dat is natuurlijk omdat er steeds meer mooie begroeiing en zo komt. Dus het wordt steeds groener en het lijkt steeds meer op een echte berg. En het is van bovenaf ook best wel tof gezicht. Met al die mountainbike paadjes en steile hellinkjes. En af en toe kinderkopjes en dat soort dingen. Dus ik kreeg er best wel zin van om er ook eens een keer naartoe te gaan. Waar het niet dat Drenthe zo super ver weg is vanuit Amsterdam. Maar 2 uur rijden is ver. Zit je ook zomaar in Limburg. Maar dat parcours is, 7,3 kilometer, 1 rondje. 2 stevige beklimmingen erin. De heren zouden oorspronkelijk 27 rondes rijden. Dus dat was flink, dat is bijna 200 kilometer. Maar uiteindelijk werd het met 2 rondes ingekort. En dat was om op tijd te zijn, dat de NOS op tijd zou zijn voor de EK-wedstrijden van vandaag. Ze haalden het net. Maar ja, ik dacht, had even een stukje van die voorbeschouwing geskipt. Zo interessant is Rafael van der Vaart ook niet. Maar het parcours was zwaar genoeg. En die 183 kilometer waren zwaar genoeg. Het was volgens mij echt... Nou ja, vorig jaar was het natuurlijk ook al. Toen hadden ze volgens mij 17 renners die finishten. Ik weet niet hoeveel er dit jaar zijn gefinished. Maar het zag er niet minder zwaar uit dan toen. Iedereen zat een paar rondes voor het einde volgens mij al stevig aan het einde van zijn Latijn. Doordat het de tweede keer was, het is natuurlijk omdat het op een afgesloten parcours, en dat is natuurlijk coronatechnisch super handig. Dus vandaar dat het voor het tweede jaar achtereen op dit parcours was. Met 3 klimmen, stukje kasseien, 56 meter hoogte. Ja, wat moet je daar verder van zeggen? Ik vond het wel leuk. Het had een beetje een criteriumgevoel, rondje om de kerk. En dan net iets groter dan het gemiddelde rondje om de kerk. Je had genoeg tijd om het parcours te leren kennen. In ieder geval 25 keer hetzelfde. Dus ik vond het wel leuk. Maar na twee jaar dacht ik wel, volgend jaar moeten we wel weer even ergens anders gaan fietsen.
Ik vind ook de 56 meter hoogte. Ja. Ik denk, ja, dan woon je wel echt in een plat land als dat even vermeld wordt.
Zeker.
Nou, elk rondje wel 56 hoogtemeters, vrienden.
Ja, maar tik toch aan, hè. Tik toch aan.
Het hele parcours heeft 56 hoogtemeters.
Ah, oké. Okay. Ja. Maar kijk, vooraf was natuurlijk... Normaal gesproken is het... Er zijn eigenlijk soort
nee,
twee...
Dat klopt niet wat ik zeg trouwens. Voordat iedereen ons begint te rectificeren. Ik denk dat je op 56 meter hoogte kan komen in het parcours.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Die berg is 56 meter hoog, inderdaad. Ja. Maar er waren eigenlijk 2 volgens mij verhalen vooraf. Dus 1 was natuurlijk... Het zou... altijd bij een Nederlands kampioenschap is het verhaal... Hoe gaat Jumbo-Visma dit keer weer grandioos de eigen ruiten ingooien? Want dat is soort het klassiek van het afgelopen decennium Nederlands kampioenschap is dat bijna eigenlijk altijd het verhaal.
Het is echt een leuke traditie.
Ja, zeker. De numerieke overmacht van Jumbo-Visma. Ook dit jaar weer. Ze waren met z'n 11, stonden met z'n 11 aan de start. Maar wat dit jaar daarnaast stond, was natuurlijk... Vorig jaar hadden we de enorme overmacht gezien van Mathieu van der Poel in het NK. Die reed echt alles en iedereen aan flarden. Steekt in grootse vorm, in ieder geval. Dat is de veronderstelling. En was dus eigenlijk... zeiden alle Jumbo's zelf ook. Van, we hebben natuurlijk de numerieke overmacht... Maar we hebben eigenlijk niemand die individueel echt het verschil kan maken zoals Van der Poel dat kan. Dus als hij echt een goede dag heeft, dan wordt het heel, heel lastig. En het enige wat wij kunnen doen is de koers heel zwaar maken. Van der Poel had wel, in tegenstelling tot vorig jaar, toen had hij volgens mij alleen David Van der Poel mee. Nu had hij ook Oscar Riesebeek bij zich. Ook een man in vorm, want die hebben we natuurlijk in de Giro al gezien. En hij zei zelf van tevoren ook al dat natuurlijk ook altijd nog een optie is om uit te spelen. En naast de blokken Jumbo en Alpecin Phoenix waren er ook nog 6 Wanties en 4 DSM's. Dus dat zijn natuurlijk ook al wel aantallen die in ieder geval iets zijn om een beetje mee te spelen. Maar goed, in verhouding met de 11 Jumbo's valt natuurlijk alles in het niet.
Om ook maar te zwijgen over de blessure van Matthijsen.
Ja, precies. Ja. Maar dat was een beetje eigenlijk Van der Poel wel echt huishoog favoriet van tevoren.
Okay,
en
jongens,
ik had het idee dat iedereen daar zijn koers op afstemde.
Nou, mooi. Ja, het is ook voor dit format, hè? Om even voor de duidelijkheid. We gaan even met elkaar bespreken wat ons opviel aan het EK. Maar eerst even een korte samenvatting van wat er gebeurd is voor het geval je het gemist hebt. Van der Poel reed al weg voordat de uitzending begon. Volgens mij WhatsAppte jij het naar ons, Willem.
Ja.
Van der Poel is al weg. Ja, hoe wist je dat eigenlijk?
Volgens mij had ik het op Twitter gezien ergens. Dat, of, ja, iemand zat. Nee, ik weet het. Iemand anders appte het mij die langs het parcours zat.
Oh, ja.
Ja, dat was wel vrij fascinerend. Zo vroeg had niemand het verwacht, denk ik. Maar het is de aanval is de beste verdediging. Maar het interessante is dat ik appte dat vervolgens naar jou. En toen jij zei, dat is vaak een teken. Het kan ook een teken zijn dat hij zich niet, dat hij zich niet heel erg goed voelt.
Nee. Ja, ik moet er altijd vooral bij aan Vino Kurov denken. Die altijd, als hij slecht was, ging hij ineens demareren. Vol bombari. Echt vol op het orgel. Om dan grandioos er doorheen te zakken. Ja. Maar dat doet Mathieu van der Poel doet dat gewoon nog iets grandiozer. Die doet dat gewoon 165 kilometer voor de finish. Ja. In de plaats van 1 kilometer voordat je moe bent.
Ja. Nee, maar hij reed weg. Maar dat kreeg eigenlijk geen vervolg. Er ontstond wel vrij vroeg een kopgroep van een man of 17. Met 4 jumbo's erin. Dus dat is knap. 4 van de 11 jumbo's. Groenewegen. Die voor het eerst weer een koers reed samen met Fabio Jacobsen. Hebben jullie Jacobsen gezien van tevoren?
Mooie man hoor.
Ja, met zijn nieuwe tanden.
Zeker.
En hij kan de F weer uitspreken.
Ja, dat is niet onhandig als je Fabio heet.
Nee, nee zeker. En allround wekte hij de indruk van een man met wie het nog steeds heel erg goed ging. En steeds een beetje beter. En er zat een soort combinatie van buitengewone tevredenheid over de stand van zaken. En een honger naar de toekomst in dat kleine interviewtje. Dus ik werd daar heel vrolijk van. Dus ik ging met
hij gaat toch wel te rijden?
Daar lijkt het op, ja.
Dus ik ben benieuwd of je daar ook echt sprintkopman gaat zijn.
En de koning gaat zijn contract verlengen. Dat is ook de moeite.
Ja.
Gaat hij niet knechten voor Cavendish, Jonne?
Het lijkt mij niet. Cavendish moet eerst een nieuw contract gaan tekenen. Want die heeft gezegd, ik wil best een grote ronde rijden, maar niet tegen dit contract. Volgens mij moet Cavendish nog betalen voor zijn kleren, als ik het idee heb. Of in ieder geval zijn reiskosten. Want anders zie ik niet in waarom je dat niet gewoon zou gaan doen. Het hangt in mijn ogen een beetje af van hoe Bennett uit de Tour komt. Dat is natuurlijk gewoon hun beste sprinter. En ja, toch ook nog steeds een beetje de status van Hodge. Cavendish lijkt nu tweede man, maar misschien dat
ik denk
ze toch nog...
Ik dat die status non-existent is, Jonne.
Jij gelooft niet meer in José Alvaro?
Nee, jij wel?
Nee, maar ik kan me voorstellen dat als het Cavendish niet wordt, ja, het is ook best een druk die je legt op Jacobsen, toch? Als je zegt van, nou ja, ga jij die sprintetappes maar binnenhalen?
Ja.
Ja,
dat is waar. Van de andere kant, het is maar de Giro en iedereen kent zijn verhaal, dus het is ook...
Ja, het is toch? De Vuelta bedoel je?
Nee,
dat is ook zo, maar kijk, de koning leeft natuurlijk echt van etappe-overwinningen. En afgelopen Giro hebben ze er geen één gepakt. Ze gaan met een iets wat gemankeerde Bennett naar de Tour. Er staan in ieder geval wat vraagtekens door een blessure bij hem. Dus ja, als het daar ook misgaat, dan zal er toch wel echt moeten worden gepresteerd. Want anders dan verkoopt al het kliklaminaat niet meer, Willem.
Nee, dat is waar. Aan ons zal het niet liggen, Fabio in ieder geval. Maar ze zaten in ieder geval met z'n vieren, met Groenewegen, Olaf Kooi, Gijs Leemrijzen en Timo Rozen in de kopgroep. Want die had Wesley Kreder, de broertjes van Poppel, Alpecin Phoenix, Oscar Riesebeek, Martijn Tusveld, nog een vriend van de show, Sebastian Langeveld, nog een vriend van de show, en een paar jongens van de Pro Conti ploegen, Nick van der Meer, van Volker Wessels, Wolfenbüttel, dat is volgens mij ook een trainingsmaat van Dylan Groenewegen, ook van Volker Wessels, Jens van den Dol, Sjoerd Baks, die we later nog grandioos zouden terugzien, Ivar Slik, Elmer Reiners en Jan Maas. En dat was eigenlijk, ja, die groep die was weg. En daarachter was het volledig uit elkaar geslagen al. Dus eigenlijk waren er drie ongeveer min of meer even grote groepen. Waarin af en toe een soort van uitwisseling plaatsvond. Maar wat met een peloton al heel snel niks meer van doen had.
Ja, klopt. Het was gewoon echt chaos.
Ja.
Het was echt een verwarrend NK in het algemeen. Want als je even wegliep om naar de wc te gaan en je kwam weer terug. Dan was het gewoon de koers weer heel anders.
Ja, dan waren de twee kopgroepen weer omgewisseld.
Ja.
Maar er gebeurde in die fase wel iets heel interessants, vond ik. Want die groep van 17 die reed natuurlijk voor. En daarachter zat dus een groep met Mathieu van der Poel. Die probeerde om dat gat dicht te rijden. Maar die daar in die tweede groep echt vakkundig gesloopt werd door Mike Teunissen. Wie zat er nog meer bij? Pascal Eenkhoorn. En nog een derde Jumbo. Even denken, wie was dat dan? Maar die omste beurt aangingen. En eigenlijk Van der Poel keer op keer dwongen om ze terug te halen. En Van der Poel deed dat dus ook een aantal keer. En het lukte daardoor niet. Die groep kwam daardoor niet dichterbij. Maar ik had wel het idee dat Van der Poel daardoor echt heel veel energie al kwijtgespeeld was. Later zei hij ook dat hij niet zijn beste dag had. En dat je als je dan tegen zo'n blok rijdt. Of zelfs tegen een paar van zulke sterke blokken. Want de Hilaire Boys waren natuurlijk ook aardig vertegenwoordigd.
Hilaire Boys. Dat vind ik echt een goede nieuwe introductie in het peloton. Ik hoop dat dat wat blijft.
Ik hoop dat dat gewoon een teamnaam wordt. Maar veel beter. Maar dit is echt vakwerk. En je zag dat later nog wel een paar keer van Jumbo-Visma. Maar Mike Teunissen zat daar in die groep. En die was dat echt aan het dirigeren. Die was echt als soort patron in die Jumbo-Visma-boys aan het aanvuren. Van om zijn beurt gaan, soms met z'n tweeën gaan. Die kwam op een gegeven moment Van der Poel ging met hem mee. Toen hield hij onmiddellijk op met trappen. Het was echt, verdacht, het is en fysiek uitputtend voor wat hier Van der Poel gebeurt. Maar het is ook mentaal uitputtend om heel de tijd te moeten reageren op dat geel-zwart. Maar ja, het was wel de enige manier. Het echt vakwerk. Echte stevige Scar Mufasa vibes kreeg ik ervan. over hoe je Mathieu van der Poel moet pakken tijdens zo'n koers. Ja. En het werkte. Want niet heel veel later moest hij afstappen.
Mathieu van der Poel was wel op een mooie geheimzinnige manier afgestapt. Namelijk buiten de camera.
Ja.
En Herbert en Maarten waren hem ook totaal kwijt. Dus het was best wel een tijd speculeren waar Van der Poel dan zat. Maar die was gewoon over het hek gestapt en naar huis gegaan.
een Rohan Dennisje.
Ja. Hij was overigens de enige niet. Want even daarvoor was Tom Dumoulin al uit koers gegaan. Wat ik opvallend vond. Want hij was natuurlijk Nederlands kampioen tijdrijder geworden op woensdag. Wat heel vet was. En echt leuk voor hem. Hij was er echt emotioneel onder. Dat hij weer.
Hij was heel blij.
En dat was echt heel leuk. Maar hij was van tevoren werd hij geïnterviewd. En toen zei hij, het is ook voor Tokio goed dat ik hier weer even wat koershardtijd opdoe. Even 5 uurtjes knallen. Maar na 2,5 uur vond hij het alweer welletjes. En vond ik toch wel vroeg, eerlijk gezegd.
Ja, maar hij had wel die tactiek die Jumbo dus toepaste, die had hij aangekondigd. Van als wij Van der Poel willen verslaan vandaag, dan zullen we om de beurt moeten rammen.
Ja, nou ja, precies. Nee, dus dat was overduidelijk, was dat de strategie van. Maar ik had wel gehoopt dat en ook wel gedacht dat Dumoulin daar een grotere rol bij zou spelen. Want daarvan zou je zeggen, dat is natuurlijk ook wel een jongen die gewoon knijterhard kan rijden en het Van der Poel heel moeilijk kan maken. En ik heb niet, in ieder geval in de uitzending heb ik hem toen niet meer zien doen. Toen zag ik hem alleen maar naast de auto van Beat rijden en grapjes maken. Maar met serieus koershardheid opdoen had het toen niet zo heel veel mee te maken.
Er moet ook gelachen worden, Willem. Dat was toch een tijd lang probleem hè, bij Tom.
Ja, dat dan is wel waar.
Vind ik het leuk dat hij lekker wat grapjes aan het maken is bij Beat.
Klopt, daar heb je gelijk in.
Ga je nu zien, hè? Nu wordt Dumoulin vanaf dit moment wordt het zo'n carnavalsrenner. Die ook in de bocht op Alpe d'Huez gewoon een biertje gaat drinken en een beetje gelopen feesten. We hebben gezegd, ik wou dat Tom zich weer eens wat beter voelde in de koers. Nou, zullen we het beleven?
Krijgen we een soort snollebolletjes voor terug.
Willem, geen Brabant referenties meer in de Roland Tuin, alsjeblieft.
Party we hebben het hier over gehad. Dumoulin. Maar goed, we zagen heel veel geschuif in beeld in de koers. Roze bracht Teunissen nog terug naar de kopgroep. Van Poppel en Groenewegen moesten bergop lossen.
Maar het was wel fascinerend van wat Roze daar deed. Want hetzelfde geldt voor Eekhoorn en later, Sam Omen. Die reden zichzelf helemaal naar de kloten. Om volgens mij met als doel inderdaad om Teunissen terug te brengen naar de kopgroep. Die moest het volgens mij gaan doen voor Jumbo-Visma. Wat logisch lijkt. Maar waar Eekhoorn en Omen er echt genadeloos doorheen zakte, kon Roze mooi blijven aanhaken. En zou later een belangrijke rol gaan spelen in het verloop van de koers.
Maar je verklapt
niks verklappen. Nee.
Was het Omen niet, Willem, die in het, rijtje Jumbo zat om Mathieu van der Poel te slopen?
Ja, zeker. Overigens over Omen. Was ik zelf wezen fietsen en toen had ik een foto van mijn outfit geplaatst op de gram. Toen werd ik nogal beschimpt om mijn jaren 80 bril. Maar ik weet niet of jullie de bril van Sam Omen hebben gezien. Dat was
die Dion Graus topper.
Ja, dat was echt Dion Graus. Ik kon echt niet. Ik dacht echt, dit moet Agus eerder na zijn om Sam Omen met deze bril te laten rondrijden. Zeker na alles wat er met Dion Graus is gebeurd. Kun je niet meer laten aanleunen.
Ja, nou goed, dus je kreeg in de laatste ronde met al dit jumbo-geweld, kreeg je wel ironisch genoeg dat Tusveld en Barks, die trouwens uitstekend reed vandaag,
ja,
aangingen en Riesebeek daar achteraan ging. Volgens mij was dat de volgorde. Ja. En toen zaten er ineens geen jumbo's mee. Dus het leek heel even alsof jumbo toch de slag ging missen. Ja, in een stukje bergop.
Ze hadden natuurlijk echt wel een beetje... Dus wat gekker was natuurlijk dat ze met 11 man starten. En dan is het natuurlijk een beetje gek dat je eindigt in de finale in een kopgroep waarin je Olaf Kooi en Dylan Groenewegen hebt zitten.
Ja, ja.
De sprinters.
Ja, precies. En je zag het ook. Ik moet zeggen, ik vond Olaf Kooi echt indrukwekkend fietsen.
Ja, die was heel goed.
Die ging makkelijk mee op elk klimmetje. Bij Groenewegen zag je echt dat hij moeite had met die laatste klim. Maar Tusveld en Riesebeek, dat zijn echte klasbakken. Baks verbaasde me echt. Ik had eigenlijk, wel eens van hem gehoord, maar die kom je natuurlijk nooit tegen normaal gesproken, want die rijdt helemaal geen koersen die op tv zijn. Maar die waren echt alle drie super sterk. En het leek er inderdaad even op van, die gaan er gewoon met z'n drieën vandoor. Maar de jumbo's bleven gewoon volhouden. Dat vond ik echt knap. Die hielden het
gewoon en ik vond ook niet dat ze heel goed samenwerkt, hoor.
Nee, dat klopt ook.
Begreep ik gewoon echt niet. Omdat je hebt natuurlijk gewoon echt wel jumbo tegen de rest.
Ja.
Toen waren ze met z'n drieën weg. Dan denk je, oké.
Eigenlijk wilde alleen Baks rijden de hele tijd.
Ja, en die gingen ze toen door te demareren, moest hij lossen. En toen kwamen de jumbo's er ook weer bij. Want doordat ze dus gingen demareren, waren ze daarna ook gewoon gesloopt. Met zowel Riesebeek als Tusveld.
Ja.
Dat begreep ik eerlijk gezegd niet zo goed.
Nee, ja, ik weet het niet. De enige verklaring die ik zou kunnen bedenken is dat je als je eenmaal in die positie zit, zeg maar, met Tusveld en Riesebeek, dat je dan wel zeker... Dat je dan denkt, we kunnen hem winnen. Maar is dit dan... het was zo'n onvoorspelbare koers eigenlijk. Misschien dachten ze, die jumbo's komen niet meer terug. Dus we moeten het samen, we moeten het met z'n drieën doen. En dan ga ik niet te veel werken. En op het moment dat ze dat door hadden, zeg maar, waren die jumbo's er alweer bij. Maar ik vond het, wat ik wel heel knap vond, was dat ze de hele tijd heeft jumbo niet opgegeven. Dus ze hebben dus zelfs op het moment dat het erop leek van Riesebeek en Tusveld en misschien Baks, die gaan het samen afmaken, zeg maar, bleven die jumbo's gewoon daarachter druk zetten. Ik vond dat heel knap. Want het was ook niet dat ze namelijk, ik had niet het gevoel dat als ze erbij zouden komen, dat ze dan nog alsnog zouden winnen of zo. Want ze wekten allemaal de indruk dat ze echt pierdood
waren. Alle jumbo's, ja, klopt. Ja. Ja, en, zeker.
Dus ik dacht echt, als je er al bij komt, dan moet ik het nog maar zien. Dan zou ik nog een ander als favoriet benoemen. Dan is het enige wat je dan hebt, en dat is, hebben ze uiteindelijk natuurlijk uitgespeeld, is het numerieke overwicht.
Laten we even inzoomen op de tactiek die Jumbo vandaag gebruikt heeft. Maar om nog heel even de administratie af te maken. Want in de slotronde kreeg je dus dat de Jumbo's terug konden komen.
Ja.
Toen begon de finale. Teunissen ging als eerste aan.
Ja.
En toen ging Rozen aan en toen ging Riesebeek om zich heen kijken. En toen was Rozen weg. Ribbidibi.
Ja.
Ja.
En,
even dit stukje, dit specifieke stukje wat je nu beschrijft. Dit mag in de schoolboekjes voor alle KNWU-opleidingstrajecten, hoor. Want dit was echt vakwerk van Mike Teunissen. Ik bedoel, jullie kennen mijn voorliefde voor Mike goed genoeg inmiddels. Maar kijk dit even terug, wat hier gebeurt. Dus dit was echt...
Ja, alhoewel het afstoppen toen Roze weg was, was wel echt op het randje, hoor. Was dat Kooi of was dat Teunissen?
Volgens mij was het Kooi, maar het was letterlijk op het randje. Ja. Nee, maar
hij deed het gat gewoon dicht. Kooi die deed de deur op slot, zoals dat mooi heet.
Ja, oké.
Maar Riesebeek kon er niet meer langs om het gat dicht te rijden.
Hij kon er niet meer langs. Ik bedoel, wel...
Maar je moet dat even terugkijken. Want Teunissen ging inderdaad aan. Werd teruggehaald. Maar maakte in de beweging dat hij teruggehaald werd ruimte op zijn linkerkant. Waar Rozen langs kon. En op het moment dat Riesebeek aan wilde gaan om in het wiel te springen van Rozen, maakte Teunissen een heel kleine beweging naar rechts. Waardoor Riesebeek even moest afremmen en vervolgens eigenlijk opgaf. Dus het was meer een mentale dreun dan een fysieke dreun. En toen kwam inderdaad, daarna kwam dat moment met Olaf Kooi nog een keer, zeg maar. En toen zag je echt de fut uit die kopgroep lopen.
Ja, die jongens waren gesloopt.
Maar ik vond het echt vakwerk. Dat was echt zo hoor je dit spelen, zeg maar. Hetzelfde dat je zo'n mooi voorbeeld ziet, vind ik. Dus ik vond dat, ja. Vond dat heel cool. En Rozen, die reed met alsof de duivel achter hem aan zat. Maar eigenlijk was het niet eens meer nodig. Want je zag gewoon, alle fut was uit die achtervorens gelopen.
Ja,
ja, het was een mooie overwinning, zeg, van Timo Rozen. Die achteraf zei dat hij eigenlijk het NK helemaal niet zo leuk vond. Maar toch wel blij was dat hij gewonnen had.
Ja, ja. En, ja, ik vond, hij was natuurlijk vorig jaar ook al derde. Dus dat dit parcours hem lag, zeg maar, dat was wel duidelijk. Wat me wel verbaast, is dat hij heeft echt hard gewerkt onderweg voor anderen. En dan kom je niet zo vaak meer in de positie dat je het dan alsnog af kan maken, zeg maar. Dus dat was super fijn voor hem en cool.
Ja.
Ja. Dus we krijgen nummer 1 Rozen. En voor de rest ook een volledig Nederlands podium. Met Sjoerd Baks en Oscar Riesebeek. Dat is toch mooi ook, hè?
Leuk, ja. Tim. Leuk.
Nee. Dat
was sowieso een schitterende dag voor het Nederlands wielrennen.
Ja, zeker. Ja.
Of vooral de drie kleur gewoon.
Ja. Dat is geen... Nee, dat is mooi. Het is leuk om te zien dat er geen buitenlander aan de pas komt. Dat we daar gewoon geen plek voor maken.
Teunis werd vierde op 33 seconden. Daarna Boy van Poppel, Tusveld, Kooi, Jan Maas, Bram Welte en tiende Sebastian Langeveld.
Ja, die overigens ook een dijk van een koers reed.
Ja, maar die was wel heel eenzaam in zijn roze pakkie.
Ik heb hem lang, hij is zo slim aan het rijden, die gaat er straks, die poeft er straks vandoor. Dat was overduidelijk ook ingegeven doordat Herbert Dijkstra dat voortdurend aan het benoemen was.
Ja, Herbert en Maarten, het was...
Maar goed.
Die moeten nog wel even hun tourvorm vinden.
Zo. Ja, dus misschien leuk om dat even te noemen bij het eerste wat ons opviel vandaag. Volgens mij hadden we alle drie dat we een beetje moesten wennen nog aan de terugkeer van Herbert en Maarten op tv. Dat is toch ook al een beetje gewend geraakt aan de Babbelbelg en Karsten Kroon. Ik merk gewoon nu dat ik denk, kunnen die niet gewoon overstappen naar de NOS? Hebben ze voortaan daar?
Ja, ja, ik ben geen slecht idee.
Nee, maar het begon al in de eerste 30 seconden ging de het deelnemersveld voorstellen. En toen verwarden ze Kees Bol met Niels Eekhoff. Ja, lijken wel een beetje op elkaar, maar god, ja, een beetje.
Kees Bol werd toch altijd door de war gehad met Max Walscheid?
Ja, dus dat
is natuurlijk nog voor waanzin. Je kan niet nog een derde hond in het kegelspel betrekken, hoor.
Ja, ja, toch wel, zie je wel, jongen.
Ja. Wow.
Ik vond ook geen tour voor hem. Zoals op een gegeven moment waren een aantal keer dat er zo voorsprongetjes waren van 43 seconden met nog 60 kilometer te gaan, zeg maar. En volgens Maarten Ducro was dat keer op keer een onoverbrugbare achterstand en een koers in de plooi.
Maar Herbert deed dus het tegenovergestelde. Dus die zei de hele tijd, ja, die komen erbij, hoor. En dan dacht ik van, het is echt al een kilometer of 15 dat het nu 23 seconden is. En ja, volgens mij is dit... Ja, het kan dat ze erbij komen, maar het is niet dat ze nu op het punt van aansluiten staan.
Nee, het is toch een beetje het weekend ook voor Joep Schreuder, hè, dit weekend. Want die kreeg dus voor elkaar gisteren bij het EK voor de wedstrijd van Duitsland volledig af te kraken. En te zeggen dat ze overal tekort kwamen. En toen speelde Duitsland fantastisch.
Joep Schreuder is in mijn voetbalpodcast, Studio Socrates, is hij officieel vijand van de show.
Ja. Ik snap dat heel goed. Echt. Maar het is toch knap van die commentatoren of analisten die elke keer iets weten te zeggen waar dan volstrekt het tegenovergestelde gebeurt. En Maarten Ducro wil zichzelf daar ook wel eens schuldig aan maken.
Ja.
Laten ze, en ze wilden ook nog, ze zeiden op een gegeven moment ook nog over Olaf Kooi, over dat ventje van 19, dat ze daar echt heel graag wel eens wat meer van wilden weten. Toen dacht ik, ja, je zou er eens een keer een podcastje over kunnen luisteren misschien.
Ik wou het zeggen.
Do your homework.
Anderhalf uur genieten.
Ja. Nee, precies. Maar laten we precies die conclusie van Jonne, die onderschrijf ik volledig. Ze zijn nog niet in tourvorm.
Ah, Parijs is nog verre, Willem.
Overigens wel twee prachtige quotes. De, over Timo Rozen, dat hij de hond met het derde been was. hoe maak je van een hele onschuldige opmerking een hele ranzige?
Ja, die is wel redelijk dirty, ja.
Of geef je iemand een geweldige bijnaam, dat kan natuurlijk ook. Net zal de tijd zal het uitwijzen welke van de twee het
wordt. Ik hoop op het laatste.
En onderaan de voet van de vuilnishoop, het dorpje Drijber, werd door Herbert Dijkstra tot twee keer toe, het is toch net Bourdoisan zo, genoemd. Wat het dorpje is aan de voet van de Mont Ventoux.
Ja. Schitterend dorpje.
Ja, en de eerste keer zat er nog enige ironie in zijn stem. En de tweede keer was het echt volledig weg. Dus dat is echt...
Zie hoe snel het kan gaan bij Herbert.
De nieuwe Mont Ventoux.
Ja. Terwijl het landschap begint ook inderdaad wel mooier te worden. Maar het lijkt volgens nog vooral nog steeds op een vliegveld. Eerlijk gezegd, het parcours.
Ja. Ja. Een beetje, maar wel met die lekkere, beetje die vuilnisbelt vibe. Ja. Dat vind ik ook wel.
Vliegveld met de vuilnisbelt vibe. Dat is gewoon een mooie omschrijving van dit parcours.
Wat ik ook wel, wat me daarin ook wel, dus ze waren ook voortdurend opgewonden. Wat ik me wel kon voorstellen bij, want het koersverloop was ook best wel heftig. Maar ze versterkten dat ook wel enorm met hun driftige commentaar. En dat die combinatie van het heftige koersverloop en het parcours en de korte rondjes. Ik had echt vanaf 80 kilometer het gevoel al dat ik naar de laatste 10 kilometer zat te kijken. Dus mijn hartslag was ook veel te hoog de hele tijd. Ik kwam niet eens in de stemming voor een koersdutje.
Maar misschien waren ze zo opgewonden door dat derde been.
Ja.
Dat was ook steeds letterlijk het laatste rondje natuurlijk. Dat is ook een beetje mentaal slopend voor de kijkers. Dat je de hele tijd naar de finish aan het kijken bent.
Ja, precies. Ja. Maar ik vroeg me ook al, ik dacht ook, ja, dit parcours of zo'n klein rondje, dat draait of dat gaat dus ook automatisch, leidt dat tot soort rondje om de kerk koersen. Dus volgens mij is het ook als renner dus super moeilijk om hier gewoon een beetje kalm te blijven. Dat soort, voor geen meter, want het is ook smal, weet je wel. Dus je kunt niet echt in een peloton rijden. Dus een beetje uitblazen zit er gewoon niet in. Dus het is inderdaad vanaf gewoon kilometer 1 is het gewoon knallen en keihard koers en proberen om een soort in kleine groepjes te vormen. Want dat is denk ik de meest effectieve manier om je te verplaatsen op zo'n parcours.
En dat de absolute topfavoriet dan ook nog in ronde 1 of 2 al gaat.
Ja.
Dat versterkt dat gevoel natuurlijk alleen maar. Dat geeft heel veel onrust.
Maar er moeten dus ook een heleboel renners zijn geweest die gekomen zijn naar dit NK, zeg maar. En die gewoon vanaf ronde 1 eigenlijk gewoon al meteen kansloos waren. Omdat ze gewoon meteen op minuten zaten.
Dat is ook ik vind het eerlijk gezegd het parcours daardoor heel erg leuk. Ja. Ik ben in tegenstelling tot jullie zijn aan het wachten op misschien weer eens een ander decor. Maar ik dacht, dit is een mooie traditie die geboren is. Gewoon een parcours waar twee klimmetjes en een kasseienstrook in zitten. Hartstikke mooi. Het werkt wel goed, omdat er de hele tijd van alles gebeurt.
Ja.
Het is alleen, je mist het publiek nu een beetje. Ik denk dat het veel leuker uit gaat zien als er veel publiek staat.
Ja, maar wat leuk zou kunnen zijn natuurlijk... kijk, het is nu een afgesloten parcours, hè? Dus het is nu een rondje van 7,3 kilometer. Je kunt natuurlijk prima, een rondje van 30 kilometer van maken door de omgeving van Drenthe. Zodat je wel, zeg maar, die Van Berg erin houdt en daar die helemaal vol kunt zetten met publiek, zeg maar. Maar wel een iets uitgebalanceerde koers hebt. Want ik vind het ook wel vet hoor, maar het is wel, nou, je zit wel uiteindelijk 25 rondjes naar hetzelfde te kijken. Dat is wel.
Beetje veel pieken.
Ja, ik weet ook niet, ik ben niet een hele grote Drenthe fan, dus ik weet niet of er nou zoveel mooie plekken naast nog liggen.
Welke provincie vind jij dan wel vet?
Ja, Noord-Brabant. Nee, Noord-Brabant heeft het probleem dat het... We hebben daar de boeren iets veel ruimte gegeven. Dus het is helemaal plat gespoten. Helemaal weinig mooie natuur meer over.
Stikstof. Kapot gestikstofd.
Ja.
Nee, ik weet het, maar er zijn nog wel meer mooie streken. Dus ik vind dat NK moet een beetje zwerven door Nederland. Maar voor twee keer was dit prima.
Oké, wat viel ons nog meer op?
Ja, misschien kunnen we nog wel even over de teamprestatie van Jumbo-Visma hebben.
Ja.
Want dat was wel, ik vond het, we hadden het net al even over Mike Teunissen en over hoe ze het speelden. Maar wat ik wel fascinerend vond, is dat, dat je eigenlijk van zowel Omen als Groenewegen, als Kooi, als Teunissen, als Eenkhoorn en uiteindelijk dus ook zelfs Rozen. Zeg maar zonder elk van hun individuele bijdragers had Timo Rozen niet kunnen winnen vandaag. Want zelfs Dylan Groenewegen reed aan het einde nog zijn longen uit zijn lijf om het gat dicht te rijden. En dat was echt nodig. Die inspanning was echt nodig om Teunissen en Rozen, volgens mij toen.
Ja.
Eenkhoorn was dat. Ik weet het niet. Rozen terug te brengen naar de kop. En,
ja, dat was echt heel mooi om te zien. Sowieso vind ik dat dat wel vet als sprinters een keer wat terug kunnen doen. Die zit, ja, dat zijn toch een beetje slijpmoordenaars.
Ja.
Die het af moeten maken, ja, en zich verstoppen.
Zeker voor jongens die normaal gesproken voor jou werken. Zoals Roos en Mike Teunissen. Ja.
Ja, dus dat vond ik echt wel, dat vond ik heel vet om te zien. Ja, wat dat betreft is het echt een teamprestatie. Want ja, wat we net ook al zeiden. Ik had echt het idee dat ze allemaal helemaal stuk zaten. Het was echt niet dat... klinkt misschien een beetje gek, maar het was niet dat Rozen de sterkste man in koers was.
Nee, zeker.
Hij was wel heel sterk. Zeker, hij verklaarde ook dat hij zich op het laatst beter voelde dan hij had verwacht. Maar het was niet dat ik hem zag rondrijden en dacht van, oh ja, die gaat winnen. Ik dacht eerlijk gezegd dat Tussveld zou gaan winnen.
Ja.
Die vond ik eigenlijk de sterkste indruk maken.
Ja, ja. Zeker. Ik had me ook mooi geleken. Want die had natuurlijk ook, dat was natuurlijk ook een mooi verhaal geweest. Na alle pech en ellende die hij had gehad.
Ja.
Maar wat ik wel tof vond, was dat de strategie van Jumbo-Visma was dus eigenlijk steeds vechten voor een overtal situatie in elke groep waar je zit. Dat lukte heel vaak. Het ging bijna mis, hè, dat beschreven we ook al. Maar uiteindelijk levert het dus wel de winst op. En daar verdienen ze wel echt heel veel credits voor. Want we hebben... echt, nou ja, jarenlang gelachen om Jumbo-Visma, omdat deze plannen voortdurend, zeg maar, in duigen vielen. En dat er dan altijd, nou ja, en dan zeg maar op het moment dat ze als team het allersterkst zijn, dan is er dan één individu, Mathieu van der Poel, die gewoon individueel die hele ploeg aan gort kan rijden. Maar vandaag was gewoon de strategie die ze bepaald hadden en waar ze zich de hele tijd aan vasthielden, tot op het laatste moment, zeg maar, die heeft zich gewoon uitbetaald. En dat is gewoon, super knap.
Ja, ik dacht nog, ze zijn lekker in vorm voor de Tour. Maar ja, eigenlijk gaat alleen Mike Teunissen van deze ploeg naar de Tour. En dan valt ook op hoe ontzettend breed Jumbo-Visma op het moment is.
Ja. Ja.
Ik bedoel, ze staan hier met zoveel goede renners aan de start. Terwijl alleen Teunissen tot de Tourploeg behoort. Dus dat zegt wel wat over hoe Jumbo-Visma er nu voor staat. Ik bedoel, als ze met zijn sterkste ploegwagen gekomen, hadden ze ook nog Roglic en Wout van Aert meegenomen. En...
Jumbo-Visma pakt toch ook iets van 3 kruien vandaag?
Ja, zeker.
Inderdaad. Maar een andere die opviel was ook wel Sjoerd Baks, hè?
Ja.
Ik dacht namelijk dat hij ging winnen. Jezus, wat was hij goed.
Ja, dat zou wel echt wat zijn.
Echt een topdag. Ja, maar wat een... Het is een totale megaprestatie om na al die inspanningen... Want hij reed ook echt niet zuinig. Dus het was alsof... echt op een paar momenten dat ik echt zelf dacht... oh jongen, wees blij met deze ereplaats die je nu in je schoot geworpen krijgt. En doe gewoon even rustig, ga lekker achter in het wiel hangen... en laat je meevoeren naar de finish. Maar hij bleef gewoon knallen. En zelfs op het moment dat het leek dat hij er doorheen zakte, zeg maar... kwam hij toch weer terug. En werd hij alsnog tweede. Hij versloeg gewoon Riesebeek in de sprint om de tweede plaats. En dat was wel tof. Hij komt,
heel tof, zeker.
Kennen jullie hem al eigenlijk?
Ik had hem een paar keer voorbij zien komen afgelopen jaar op Pro Cycling Stats.
Ja, hij reed al best een goed jaar, toch?
Hij heeft een heel goed jaar. Hij heeft de Tour de la Mirabile, is hij tweede geworden. En de Alpes Isère Tour is hij eerste geworden. Gewoon in het klassement. En dat zijn allebei 2.2 koersen.
Ja.
Dus dat had ik wel voorbij zien komen. En als er een Nederlander wint... En ik zie dat op Pro Cycling Stats, dan klik ik het altijd wel even aan. Om te kijken van, hé, wie is het en hoe oud? En het allerleukste natuurlijk als ze een beetje in het Afrikaanse circuit zitten. Dan ga ik ook gewoon nog even wat verder op onderzoek uit. Mm. Maar ja, nee, dit zijn 2.2 koersen. Maar die heeft hij tot voor dien ook nooit gewonnen. Dus hij heeft gewoon een heel goed jaar. En hij rijdt dus bij Metec. Maar dat is gewoon niet eens een pro-Conti ploeg, maar een Conti ploeg.
Ja.
Dus dat is echt, het is niet eens het tweede niveau, maar het derde niveau in het wielrennen. En dat hij hier tweede wordt, ja, dat is echt ronduit schitterend, toch? Ja. Voor hem.
Hij komt
hij is 25, dus ik denk wel dat hij nu een goede sollicitatie heeft gedaan dit voorjaar naar een profploeg, toch?
Ja.
Wel iets voor, het lijkt me eigenlijk wel een soort quickstep renner, maar dat is misschien een beetje een grote stap. Maar...
dat is, dat je van de treffers naar Real Madrid gaat, lijkt me sterk, maar...
ik kan alleen Royce van Drenthe.
Ja.
Maar misschien vind ik... Lotto Soudal dan?
Ja, maar kijk.
Nee, ik denk dat hij heel blij moet zijn met een pro-Conti ploeg. Dus als hij naar Uno X of zo kan, dan zou dat gewoon echt een schitterende stap zijn.
Neutrale, onze collega voetbalpodcast, Neutrale Kijkers, die maken een prachtige reeks rondom het EK voetbal. Maar daarin werd afgelopen week het Karel Poborski-principe geïntroduceerd. Ken je dat? Het Karel Poborski-principe?
Nee.
Genoemd na Karel Poborski.
Ja.
En de Tsjechische middenvelder die in 1996 volgens mij een geweldig EK speelde. Toen eigenlijk volslagen onbekend was. En na dat toernooi op basis van geloof ik 4 hele goede wedstrijden een transfer naar Manchester United verdiende. En daar vervolgens niks presteerde. want hij bleek wel goed, maar niet zo goed, zeg maar. Ik vraag me af of dat het in het wielrennen nog voor zou kunnen komen dat er zo'n totaal opportunistische transfer plaatsvindt. Ik kan me wel voorstellen namelijk dat heel veel profploegen dit zien en denken, short box.
Ja.
Want zeker. Die lijkt me zo'n team. Wie weet is dat zijn geluk.
Ja,
maar dat spreekt niet veel vertrouwen uit in Shortbox eigenlijk, Willem. Wil je daarmee zeggen dat dat een opportunistische aankoop gaat worden en dan een tegenvaller?
Nou, dat was het geweest, waar het niet dat hij het hele seizoen natuurlijk al goed rijdt. Maar wat fascinerend, die jongen is dus 25 en hij komt van het Rabo Development Team. Hij zat in dezelfde jaargang als Bol en Nieuwenhuis en Tolhoek en Ome en Tusveld en Hofstede. Dus zeg maar de up-and-coming Nederlandse generatie. Maar het gekke is dat ik 25 voelt al best wel weer oud om dan profwielrenner te worden. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op slaat. Want je hebt gewoon nog 10 geweldige jaren voor de boeg. Maar het is ook, ik merk ook dat mijn perceptie daarin anders is geworden. Zeg maar, dat je echt het gevoel hebt, nee, Kooi, dat is eigenlijk al, ja, is eigenlijk al best wel laat, 19. en nog niet voor eigen kansen kunnen rijden. Dus nee, ik denk niet dat het een Karel Poborski'tje wordt. Ik denk dat hij bij een team als Wanty, dat hij daar prima op zijn plek zou zijn.
Weet je, het Poborski, wie dat was in het wielrennen het laatste die ik kan bedenken?
Nou?
Roman Feinsteins. Feinsteins.
Ah, ja. Naar de Koning, toch?
Ja, die ging naar de Koning en... Ja. Want die werd wereldkampioen en ging daar naar de Koning. En die heeft helemaal niks gepresteerd, behalve dat hij echt rammend veel wodka kon drinken. Ja. Ik hoor altijd echt heerlijke verhalen over hem.
Ja, maar ze kregen toch ook al 10 kilo extra Feinsteins voor toen hij eenmaal onder contract stond.
Ja, klopt.
Gewoon helemaal gratis.
Ja, gewoon gratis, weet je.
Gratis 10 kilo erbij.
Nog meer om van te houden.
Sowieso Litouwse renners, dat zijn natuurlijk wel... Hij kwam uit Litouwen, toch?
Ja.
Dat... Maar niet uit Litouwen?
Had
je ook Roemzas, had je ook, het was ook een fantastische...
Hij komt uit Latvia, Litouwen. Is dat Litouwen?
Nee, dat is Letland.
Letland.
Ach joh, dat is precies hetzelfde.
Hier gaan een hoop luisteraars afhaken op dit soort racisme, Tim.
Ja, dat is waar. Hey, maar sowieso was het nog een... het was natuurlijk een feest met vrienden van de show. Want die hebben echt de koers gekleurd. Dus over Mike hebben we genoeg de loftrompet gestoken. Maar Langeveld was supergoed. Kooi was supergoed. Tusveld was supergoed. En ja, Roze, de OG. De eerste man die onze eerste grote liefde, Tim. Van de eerste Tour de France 2016. Toen was Timo er al bij. En dat hij dan nu,
toen was hij debutant,
het NK moet pakken. Is toch geweldig.
Ja, en het was natuurlijk leuk. We hebben hem vorig jaar geïnterviewd. Dat is een hele leuke special. Die kan je natuurlijk luisteren. Die staat ergens in onze feed, zweeft die. Maar dat was een heel leuk gesprek. En zijn vriendin was er destijds ook. En die zit ook heel erg in het wielrennen. Dat was ook leuk. En die zag je aan de finish.
Lopke Blom.
Ja.
Ja. Ja, superleuk. Ja, dat was wel een beetje de MVP ook. De Sarah Duby van dienst. Awesome. Ja, deed keurig wat er van een vriendin van een wielrenner wordt verwacht. Namelijk gewoon bij de finish staan, de huilende renner in de armen nemen en kussen. En trots op hem zijn.
Genoeg over de mannenrit. Misschien leuk om ook nog heel even de vrouwenrit naar terug te kijken.
Ja, die was wel een beetje saaier, moet ik zeggen.
Ja.
Amy Pieters won. Dat was wel leuk voor haar. Want dat is normaal gesproken ook een renster die volgens mij veel in dienst rijdt. Met name voor Anna van der Breggen, die de tijdrit al had gewonnen. Dus dat was wel tof. Maar het haalde het niet bij de attractiviteit van de mannenkoers.
Ja, nou ja, het was, maar het is wel een mooie overwinning voor haar. Met zoveel goede Nederlandse renners op het moment. En,
ja, zeker. Ja,
zijn veel van de dames zijn ook bezig natuurlijk met de Olympische Spelen die eraan komt. Dus dat was, ik keek vooral eigenlijk, ik hoopte een beetje op Marianne Vos gisteren. Leek me ook echt een goed parcours voor Marianne Vos. Maar die werd 6 of zo, als ik me niet vergis.
Ja. Dumoulin won de mannentijdrit, zeiden we net al. Even een shout-out naar Douwe Doordaar. Daar hebben we het al eerder over gehad in de Rode Lantaarn. Die voor Het is Koers een vlogserie maakte over zijn ambitie om top 10 te rijden op het NK tijdrijden. Het leek er heel lang op dat hij niet mocht starten, omdat hij net buiten de kwalificatie was gevallen. Maar vanwege een aantal afzeggingen mocht hij toch starten. Kwam prompt terecht in de startlijst net voor Koen Bouwman. Dus hij wist zeker dat hij zou worden ingehaald. Maar was hij heel relaxed onder. En heeft echt een hele leuke afsluitende vlog gemaakt. Dus die moet je zeker even kijken. Die hele reeks is tof. Maar het is echt heel leuk om te volgen. En ook wat me opviel. Want hij had zijn moeder maakte ook een aantal vlogjes en zo. En die stond ook een paar keer langs het parcours. En dan krijg je pas echt een beeld van wat de bizarre snelheid is waarmee die gasten over dat parcours jagen. En hoe scary dat moet zijn om dat zelf te doen, zeg maar. Die snelheid is echt enorm. Ja. Hebben jullie daar onder 23 nog meegekregen?
Met de broertjes.
Ja, de tweelingbroers zelfs.
Ja. Tim en Mick van Dijken.
Ja. Ja, vet hè?
Eentje, dat is een mooi vooruitzicht hoor.
Ja, eentje werd eerst op het tijdrijden en de ander tweede. En ja. in de wegrit was het andersom.
Ja. Ze kregen respectievelijk Tim en Mick en Mick en Tim.
Ja. En ze werden geïnterviewd door Wielerflits. En de eerste vraag, allereerst mannen, wat krijgen jullie te eten thuis? Waarop Mick antwoordde, onze moeder verkoopt hondenvoer. Wij krijgen Jarko hondenbroeken. Daar gaan we wel lekker op. Tim, en als we lief zijn, krijgen we van die koekjes, weet je wel.
Ja.
Ja, genieten.
Ja, ik werd al getipt door een luisteraar. Die zei, dit zijn natuurlijk de eerste twee namen voor de class of 2021. Voor het komend jaar. Zijn lijkt me leuk.
Samen. Ik vind dat we ze moeten behandelen als Ronald en Frank de Boer. De hele tijd samen. Overal voor interviewen.
Weet je nog dat in de begindagen van Twitter hadden Frank en Ronald de Boer een gezamenlijk Twitter-account. Wat ik echt, echt fantastisch vind. Ja, echt zo zonde dat ze dat hebben opgegeven. Dat was echt zo'n unique selling point. Ja.
Nou, hey, misschien kunnen we Mick en Tim ook nog zover krijgen dat ze ook een gezamenlijk Twitter-account nemen om zichzelf alvast op de kaart te zetten.
Ja,
dus, als jullie dit horen.
Ja, zeker. Ja. Even kijken naar de andere nationale kampioenschappen. Jon, ik zag dat jij al vrij snel gezapt was naar weg van de tranen van Timo naar de slotfase van de koers in België.
Ja, zaken zijn zaken, Willem, dat weet je.
Dat is waar, ja.
Als er gekoerst wordt, dan kijk ik. Dus ik zepte in de laatste 1,9 kilometer. En wie zag ik daar voorop? Eddy Evenemerks, Wout van Aert en Edward Teuns.
Ja.
Nou ja, dan weet je dat Michel Wuits, dat de hartslag omhoog gaat.
Ja, dat was nog. Ja, ik vind dat toch heel, heel bescheiden gesteld. Vraag dat er überhaupt nog iets over was van Michel Wuits. Dat vind ik heel bijzonder na deze gebeurtenis.
Nee, wie is hij eigenlijk als Wout van Aert en Evenepoel daar samen rijden?
Ja, ik denk in dit geval toch wel voor Van Aert. Sowieso ligt volgens mij zijn hart bij Van Aert. Ook. Ja, hij heeft veel meer koersverslagen waarin Van Aert reed. Dus ik denk dat het daardoor ook komt dat we dat ook wat verser in ons geheugen hebben. Maar Evenepoel probeerde het nog wel, een kilometertje voor de meet. Maar uiteindelijk gingen ze sprinten en Van Aert klopte Teuns met een banddikte verschil. Hij durfde niet te juichen, laat ik het zo zeggen. Maar het was wel...
Stop eens met het zo spannend te maken de hele tijd, Van Aert.
Ja.
Het gaat een keer mis.
Ja, zeker.
Nou, het maar ging goed, natuurlijk al mis in de Amstel Gold Race. Maar...
Het was natuurlijk wel mooi, want hij had die blinde darmontsteking gehad. En die heb ik ook gehad. En sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer op topniveau gekomen. Helaas was dit bij mij al op mijn 13e. Maar,
je hebt er nou fondo voor, hè, Jonne? Ook terugkeren naar een blessure.
Nee, dus... dat belooft wat voor volgende week zaterdag.
Nou, er was natuurlijk ook niet de enige puncheur die vandaag een lekkere dag had. Want ja. Sagan won in Slowakije, Colbrelli won in Italië. Nou, dat zijn ook twee namen.
Schachmann in Duitsland.
Schachmann in Duitsland, ja.
Dus Conny in Oostenrijk. Dat zijn ook mannen die dat kunnen.
Precies. Dus de puncheurs, laat ik zo zeggen. Van de Poel heeft er een aantal concurrenten bij voor het opening weekend.
Ja, is ook wel... ook weer? Oh, dat is Konrad, toch?
Ja, Konrad. Dus ook... Ook wel eentje wat minder goed. Want Oereboeru, van wie wij toch veel verwachten komende tour. Komende Toereboeru, zou ik bijna willen zeggen.
Ja.
Die werd eigenlijk naar de finish gereden door zijn ploeggenoot Freile.
Ja.
Maar die kon zijn wiel niet houden. En toen werd Freile maar gewoon kampioen.
Ja, ik had er ook het idee dat er een beetje een bewustzijn in zat hoor. Dat het een vergaaltje was. Weet je nog dat Louis van Gaal toen bij Jumbo-Visma aan de bus stond bij de Tour en zei... die
je moet een gat laten vallen.
Die massasprints van jullie, hè? Dat moet je heel anders doen. En sindsdien zien we het regelmatig dat teams het anders doen en daar ook daadwerkelijk mee winnen. En ik had het idee dat Omar Verheijen
was dan bewust
dat een beetje aan doen. Maar ja, okay. Laten we Oeruboeroe sparen en zeggen dat het een bewustie was. Misschien was het wel niet en kon hij zijn wiel niet houden. Het was in ieder geval een mooie zegen van Omar Freilen. In Denemarken won Mats Wurtschmidt. Niet opgesteld in de Tour. Gek genoeg.
Ja, raar.
Ja, laat toch in ieder geval zien dat hij in vorm is. Jumbo had nog een derde succes. Naast Rozen en Van Aert won Tobias Vos in Noorwegen. Zowel de wegkoers als de tijdrit. En Bahrein won naast Colbrelli in Italië ook met Mohoric in Slovenië. Weet jullie wat Pogacar daar deed?
Ja, die werd vijfde. Ik vond het opvallend. Hij heeft de tijdrit ook al niet gewonnen.
Ja.
Hij kwam binnen op iets meer dan een minuut.
Hopeloos uit vorm.
Nou ja, goed.
Niet meenemen.
De eerste vier waren allemaal profs. Nou ja, ja. Pogacar was de vijfde. Dus waren gewoon Tratnik en wat is het? Polansch, geloof ik. En ja. Dus
gewoon altijd dezelfde namen.
Ja, gewoon altijd dezelfde namen. En dan kwam Poga. En dan allemaal, gewoon alle amateurs. Ja. Dus ik vond het...
Roglic deed niet mee, neem ik.
Roglic deed niet mee. Nee. Die zit nog op een berg.
Dit betekent dus ook dat Roglic gewoon in dat nieuwe tourshirt van Jumbo-Visma gaat rijden.
Ja, gelukkig ja. Maar. Ja. Het nieuwe Jatteurlpark was echt niks vorig jaar.
Die hebben een heel nieuw shirt met allemaal zwart en grijs zo door elkaar heen.
Ja, ik had op die gestemd. Dus dat is mooi. Daar was ik tevreden mee.
Gefeliciteerd.
Ja, ik niet. Maar ja, wij verschillen hier altijd over van mening. Maar het was inderdaad. Sowieso... het is wel grappig dat Bora... Die gaat zo meteen naar de Tour. En die moet gewoon 3 renners in een nationale kampioenschui laten rijden. Want die hebben Conrad, die naar de Tour gaat, volgens mij. Schachman?
Nee, Schachman gaat niet.
Schachman gaat niet.
Zijn er twee. Conrad en Sagan, ja.
Ja. Ja. Maar ja, toch, balen voor de sponsor.
Ja.
Nou, ik vind dat er ook altijd... Dus bij Jumbo-Visma hebben we er nu dus 4. Met Rozen, Vos, Van Aert en George Bennett. Die nog steeds Nieuw-Zeelands kampioen is natuurlijk. Want ja. Dat NK is... NK, wauw.
Ja.
Is al een paar maanden geleden geweest. Ja, ik vraag me er ook al af, moet je daar nou zo blij mee zijn? Het is juist... Dan heb je al je beste renners, zeker Van Aert. Die rijdt dan een heel jaar lang in een shirt, in een Belgisch nationaal shirt. In plaats van in jouw eigen Jumbo-Visma. Outfit.
Ja, klopt. Maar je moet het dus ownen. Dat heb jij mij geleerd, Willem. Dus je moet het doen zoals Francaise de Jeu bijvoorbeeld.
Ja.
Dus met Demar gewoon echt volledig de Franse vlag. Geen sponsoring erop. Dan weet iedereen, dat is hij.
Maar dat gaan ze niet doen.
Nee, ja.
Dat is het probleem.
Goed. Ja, dat vertel mij wat.
Maar het is in ieder geval niet zoals Sunweb dat ooit met Sinkeldam deed. Dat vond ik helemaal verdrietig.
Met dat leeuwtje.
Ja.
Dat is dramatisch. Maar
ik ben benieuwd of Sagan nu in de Slovaakse kampioenschui gaat rijden. Want sinds 2010, geloof ik, heeft Sagan 8 keer of 7 keer is hij nationaal kampioen geworden. 4 keer Juraj. Slowakije is gewoon alleen maar Sagan al 14 jaar lang.
Ja, terecht.
Nou, 11 jaar lang.
Ja. Nou goed, ja, ik hoop het. Ik ben benieuwd wanneer we de eerste beelden van Timo Rozen in het officiële rood-wit-blauwe shirt van Jumbo-Visma zien. Het was lang geleden dat ze, volgens mij was de laatste Dylan Groenewegen. Dat was onze eerste pilot NK uitzending, Tim. Toen won Groenewegen. Dat was volgens mij de laatste keer dat Jumbo-Visma met een Nederlandse kampioenschapstrui rond mocht rijden.
Ja, want Rozen die zei ook van... het is jammer, jullie zullen daardoor niet de Nederlandse kampioenschui in de Tour zien.
Ja.
Maar hij heeft al best wel veel moeten invallen dit voorjaar. Dus ja, er staat altijd een kleine kans dat hij ineens, weet je wel... Wout van Aert heeft toch last van zijn blinde darmontsteking. En dan zie je toch de kampioenschui in de Tour.
Nou, ik vind het wel een beetje adelverplicht dat ze hem nu in ieder geval naar de Vuelta moeten sturen, hoor. Want je wil die Nederlandse kampioenschui toch kunnen showen op... het is toch niet de Limburg Cycling Classic. Ik bedoel, dat is leuk. Maar we moeten toch gewoon internationale podia vinden om die jongens zijn trui te kunnen laten zien.
De Limburg Classic Volta. Zo heet het ook weer. Te nu rijden.
Ik vind dat we een moreel beroep moeten doen op Richard Plugge om Timo Rozen nu overal een belangrijke koers op te stellen.
Ja.
Hij is toch van de sprinttrein in principe, van Groenewegen.
Ja. Mm-hmm. Ja.
En gaan ze met die sprinttrein naar de Vuelta? Weet je dat al, jongen?
Volgens mij niet. Nee, ik sta er niet op. Hè? Volgens mij is Kruiswijk gewoon kopman. En gaan ze daarvoor een klassement.
Nou, ik vind dat wel wat de ploeg ook wordt. Timo Rozen moet mee.
Ja, mee eens.
Toch, jongens?
Ja, zeker.
Nou, goed.
Bij deze. We pluggen hem.
Dit was het weer. De Nationale Kampioenschappen. Wij gaan ons voorbereiden op de Tour de France. En dit was een Rode Lantaarn Emergency Podcast. Gepresenteerd zoals altijd door favoriete bankzitters. Willem Dudok, Jonnes Riese en mijzelf, Tim de Gier.
Ik was meer in bed liggen, hoor, vandaag.
Ja. Ja, heb je ook... daarom heb je zo lang ditje gedaan natuurlijk, als je uit bed hebt gekeken, Jonne.
Ja, nee, zeker. En ik lig er nu dus ook weer in, as we speak.
Ja, maar dit zijn niet de koersdutje regels. Dat is gewoon op de bank. Dan word je eerder wakker.
Ja, dat is misschien wel waar. Dat is beter. Nou ja. Goeie tip.
Veel dank aan onze sponsoren. Natuurlijk Fiets van de Show Canyon, HEMA, de Nederlandse Loterij en natuurlijk Auto.nl. En natuurlijk onze oervaders van hetiskoers.nl. En onze suikerooms van Dag en Nacht Media. En bovenal onze vrienden van de show. Alle 1036 zijn het er inmiddels. Dus surf browse naar deroodlantaarnpodcast.nl om op de hoogte te blijven. Of stuur ons theorieën en vragen op de Twitter of de Gram. Jonne houdt het allemaal in de gaten. Of
zeker, ik zit er echt heel kort op.
Of mail ons op groetjes@deroodlantaarnpodcast.nl. We zijn er snel weer. En wel volgende week na het openingsweekend van de Tour. Met een ongetwijfeld heerlijk uitputtende aflevering.
Uitputtende? Is dat toch uitpuilende?
Ja, jij zit gewoon mee te lezen. Maar ik dacht, ik maak er uitputtend van.
Waarom?
Mensen moeten denken dat dit gewoon uit mijn hoofd is voorgelezen.
Ja, maar we gaan die mensen toch niet kapot maken?
Nee, dat is oké, uitpuilende aflevering. En okay. Luister vooral nog even naar de grote voorbeschouwing van de Tour, die ook online staat met veel tips voor je poeltjes.
Yes.
Tot volgende week, jongens.
Tot volgende week.
A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.